Dit is Paperbacks Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Alweer een aflevering van Paperback Radio. Vanmiddag hebben wij te gast Daan Dekker. Dat klinkt lekker, want hij heeft ook een lekker boek geschreven. Dat heet De Betonnen Droom. Ik moet daar wel even bij vermelden dat het boek al in 2016 is verschenen. Maar het kwam op ons pad van de redactie van Paperback Radio. En wij vonden het zo interessant dat we zeiden, we gaan daar opnieuw aandacht aan besteden. Opnieuw, we hadden er nog geen aandacht aan besteed, maar dat doen we dus nu wel. Want het gaat over de opkomst, ondergang en weer opkomst van de Bijlmer. Daar heeft Daan het boek De Betonnen Droom over geschreven, de biografie van de Bijlmer en vooral zijn eigenzinnige bouwmeester. Er moet een moment zijn geweest waarop jij dacht, ik ga hier een boek aan wijden. Weet je nog wanneer dat was?
Ja, dat weet ik nog wel. Dat was voor mijn eerste boek, De Brazilianen, heb ik 2 jaar in Brazilië gewoond, in São Paulo. Een betonnen monster, 20 miljoen inwoners ongeveer. En daar woonde ik voor het eerst van mijn leven in hoogbouw. Ik ben opgegroeid in Bunnik, naast Utrecht, in een keurig rijtjeshuis, zoals zoveel Nederlanders. En als ik ergens nooit terecht wilde komen, was het in een wijk als Kanaleneiland of Overvecht. Dat waren 2 wijken in Utrecht, na de oorlog gebouwd, echt van die naoorlogse wijken. Flats, veel beton. Die wijk had natuurlijk geen goed imago en ik werd daar ook niet enthousiast van als kind, als jongere. En toen verhuisde ik jaren later dus naar Brazilië en in São Paulo, ja, dat is een soort betonnen grasveld met allemaal hoogbouw. En daar kan je eigenlijk niet anders dan hoog gaan wonen. En zo kwam ik terecht op de 7e verdieping van de flat Tristan en Isolde. Vernoemd naar een opera van Wagner. Mm-hmm. Klinkt heel chic, maar dat was het zeker niet. De tegels zaten los. De sponningen, de ramen klapperden in de sponningen als het een beetje stevig waaide. De tegels op de vloeren kraakten als je erover liep. Maar het was echt ontzettend aangenaam wonen. Zo op die 7e verdieping. Plotseling was die, ja, de chaos van de stad was ver weg. Ik kon de helikopters, vooral de rijken in São Paulo, verplaatsen zich per helikopter. De helikopters zag ik zo voor mijn raam langs vliegen. Ik kon het raam openzetten en dan kwam er zo'n lekker tropisch briesje naar binnen. En daar had ik dan mijn bureau aan het raam gezet en kon ik heerlijk werken. Dus toen dacht ik opeens van, hey, hoogbouw is zo gek nog niet. En waarom ben ik, en denk ik, en met mij vele Nederlanders, zo negatief over al die naoorlogse hoogbouwwijken in Nederland? En daar begon het eigenlijk een beetje in mijn hoofd, werd iets in gang gezet. En ik stelde me ook mezelf de vraag van, wat weet ik eigenlijk überhaupt van die wijken? Hoe vaak ben ik er nou geweest? Ik voelde me daar voor het eerst verplicht om daar, ja, meer kennis over te vergaren. En toen ben ik me gaan verdiepen in de Bijlmer. Omdat de Bijlmer het symbool is natuurlijk van de naoorlogse hoogbouwwijk in Nederland. Ja. Eigenlijk het hoogtepunt van de naoorlogse hoogbouwwijk is de Bijlmer. Daarmee hield het meteen ook op. Het betekent ook de neergang van zo'n type wijk. En het verhaal van de Bijlmer vond ik zo fascinerend. Die grote idealen die erachter achter staken. En toen hoorde ik het levensverhaal van Siegfried Nassut, de stedenbouwkundige die die de wijk met zijn team heeft uitgetekend. En die had zo'n prachtig en interessant levensverhaal. Dat ik dacht van, ja, hier zit een boek in. En toen heb ik contact opgenomen met mijn uitgever Thomas Rapp. En een paar maanden later keerde ik terug naar Nederland om aan dit boek te gaan beginnen. Zo is het begonnen.
Ja, want het is je weeft de historie van de Bijlmer met de biografie van deze Siegfried Nassut. Ja. Die man is geboren op Java.
Op Java, Pekalongan, midden Java, 1922.
Vervolgens werd hij te werk gesteld aan de Burma-spoorlijn.
Ja.
Daar ga je ook vrij uitgebreid op in.
Zijn 20 jaar eigenlijk, ja.
Ja. Dat vond je belangrijk om de man te schetsen?
Ja, omdat, ja, zeker. Nou ja, omdat ik een schrijver ben en ik hou ervan om het ook het persoonlijke verhaal op te zoeken en het ook proberen te begrijpen. Maar ook omdat je de Bijlmer pas goed snapt als je ook zijn ontwerper snapt. En ik denk dat die twee verhaallijnen elkaar enorm versterken. Als je door het verhaal van Siegfried te lezen, snap je ook waarom die Bijlmer zo is ontworpen als hij is ontworpen. Niet alleen dat, want ik haal natuurlijk ook heel veel externe andere factoren erbij. De tijdgeest. Er zijn zoveel factoren die de Bijlmer gemaakt hebben tot wat de wijk uiteindelijk werd in 1968 en de jaren die volgden, toen die echt volledig afgebouwd werd. Maar dat leefzaal is wel, en die Nederlands-Indische jeugd van Siegfried is echt heel belangrijk, omdat hij daar de ultieme vrijheid had. Zijn vader werkte bij de veldpolitie, dat is zeg maar een eenheid die in het leven werd geroepen in 1918 ongeveer, toen er steeds meer opstanden op het platteland kwamen tegen de kolonie, het koloniaal bestuur. De mensen wilden meer vrijheid, waar de onderdrukking zat. En om die opstanden de kop in te drukken, is toen de veldpolitie in het leven geroepen om echt op het platteland de boel in de gaten te houden. Dus de vader van Siegfried reed in een zijspan over het platteland, ging langs de kampongs om daar met mensen te praten, dingen in de gaten te houden, dingen te rapporteren aan het bestuur als er dreigende onlusten waren. En door die functie woonde Siegfried daar met zijn het gezin Nasset, woonde echt op het platteland van Java. En ja, goed, Java is natuurlijk met zijn vulkanen en het tropisch regenwoud, dat is natuurlijk prachtige natuur. En Siegfried hield daar zo van. Dat was echt dat heeft hij zijn hele leven vastgehouden. Dat hij daar alle vrijheid had om het oerwoud in te trekken. Wat zijn ding was, hij zat bij de scouting. Hij wilde met zijn vriendjes leven als een aap, zo zei hij dat. En dan gingen ze met zijn vriendjes het oerwoud in. En dan was de uitdaging om een paar dagen weg te blijven en dan zonder spullen mee te nemen. En daar echt met eten uit het oerwoud te overleven, daar een slaapplek te vinden. En dan na 2-3 dagen keerden ze weer terug. Je kan je voorstellen hoeveel indruk dat maakt en hoe dat je ook je identiteit bepaalt en je karakter vormt. Hij kreeg op hele jonge leeftijd al een motor van zijn vader, want die maakte promotie op promotie, kreeg een steeds hogere functie bij de veldpolitie. Waardoor Siegfried privileges had. Hij had nog helemaal niet de leeftijd op een motor te rijden, maar ja, wie durfde daar wat van te zeggen? Dus hij kreeg op hele jonge leeftijd al een motor en daar trok hij echt over Java naar de vulkanen, naar de kampongs. Het was echt een hele vrije jeugd die echt plotsklaps eigenlijk beëindigd werd met het uitbreken van de oorlog. Waardoor het tegenovergestelde gebeurde en hij in gevangenschap aan de Burma-spoorlijn werkte. Dus dan had hij juist totaal geen vrijheid. Nee. Wat het verlangen naar vrijheid alleen maar, denk ik, sterker bij hem gemaakt heeft. En die vrijheid heeft hij later aan de bewoners van de Bijlmer willen geven door er zoveel natuur en groen in te integreren. Door hele ruime appartementen te maken, door heel veel aspecten in de wijk. Zie je dat die hang naar vrijheid zie je terug.
En naar groen.
Ja, zeker, het groen was eigenlijk de essentie van het plan. Absoluut.
Ja. Ja. Waarom is hij naar Nederland gekomen? Hoe is hij naar Nederland gekomen?
Dat moest. Nederlands-Indië werd Indonesië. En voor mensen als Siegfried was eigenlijk geen plek meer in Indonesië. Dat moest wel. Hij heeft nog even meegevochten tijdens de eerste strijd in 1947 tegen de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs. Maar dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. De beste manier om weg te komen was om te gaan studeren in Nederland. En dat is hem uiteindelijk gelukt door zich in te schrijven aan de academie. Is nu eigenlijk Technische Universiteit Delft. En daar bouwkunde te gaan studeren. Wat zijn broertje al deed. Hij was al eerder teruggekeerd. En dat was voor hem een kans om om weg te komen en iets met van zijn leven te gaan maken. Maar het was, kijk, ik denk, dat weet ik niet, maar ik denk dat hij wel met pijn in het hart afscheid heeft genomen van Indonesië, Nederlands-Indië. Ja.
Dat lijkt me. Het was een tamelijk gesloten figuur.
Heel erg gesloten, ja. Je zou bijna een typische Javaan. Al is dat natuurlijk ook weer een cliché, denk ik. Het was een hele gesloten man, ja. Hij hield niet van. Hij was liever op zichzelf in de natuur dan dat hij met mensen aan het, aan het praten was. En helemaal slap ouwe hoeren, dat was, daar was taboe. Hij niet voor geboren. En politiek, die hield, had hij echt een bloedhekel aan ook. Dus dat was ook in zijn positie, het maken van de Bijlmer. En dan, ja, dan op een gegeven moment moet je ook politiek gaan bedrijven. Dus niet alleen uittekenen, maar je moet ook jouw idealen aan de man kunnen brengen. En ze ook ze kunnen waarborgen dat ze, ja, dat die ook vastgehouden worden als het plan eenmaal uitgevoerd is en de wijk geboren is. En ja, daar heeft hij wel moeite mee gehad. En dat omdat uiteindelijk ook tot heel veel frustratie en irritatie heeft geleid bij hem.
Nou, we leren hem in ieder geval redelijk goed kennen in jouw boek De Betonnen Droom. Want je hebt je informatie ook voornamelijk van zijn kinderen, hè? Met name Loekie.
Ja, met zijn dochter Loekie.
Ja.
Ik heb eigenlijk tijdens het schrijven, ik heb er ongeveer 2 jaar over gedaan. Kleine 2 jaar. En elke vrijdag reed ik naar Soest, waar zijn dochter woont. Siegfried zelf is in 2005 overleden. Dat is wel belangrijk om even erbij te vertellen. En Loekie, zijn oudste kind, woont in Soest. En daar stond ook het archief met alle brieven, tekeningen, foto's. Ze zei, in het begin waren ze een beetje sceptisch. Er was veel natuurlijk negatieve publiciteit over de Bijlmer en ook hun vader geweest. Dus die dachten, wat moet die jongen hier?
Wil die snuiter?
Ja, dat merkte ik. Ik heb echt tijd in. Het heeft wat tijd gekost om hun vertrouwen te winnen. Maar uiteindelijk is dat gelukt. En toen ben ik ook echt, was een heel warm nest. En heel fijn om daar elke vrijdag te komen. En ik kreeg een verdieping, een kamer. En er stonden alle dozen klaar. En in de middag werd mijn lunch klaargemaakt. En ik nam uit Amsterdam lekkere broodjes mee. En zo kwam ik er elke vrijdag om echt dat archief door te nemen. En ook die puzzelstukjes te vinden. Dat is wel een deel van de research geweest. Tegelijkertijd ben ik ook natuurlijk veel archiefonderzoek gedaan in gewoon hier het stadsarchief bijvoorbeeld. En ontzettend veel interviews gedaan met oud-collega's, met iedereen die hij tijdens zijn leven eigenlijk die hem gekend heeft.
We gaan even terug naar de jaren 50. Want toen is het idee, in die periode is het idee voor de Bijlmer geboren. Omdat, iets later geloof ik, hè?
Iets later, ja.
Iets later. Maar dat kwam omdat Amsterdam propvol zat met inwoners. Die woonden met z'n achter, drie hoog achter in de Jordaan en waar dan ook. In de Pijp. Ja. En het stadsbestuur maakte zich zorgen over de woningnoten. En vonden toen dat die stadsuitbreiding in Zuidoost moest plaatsvinden.
Ja.
Maar dat ging niet van een leien dakje.
Nee, dat ging niet van een leien dakje. De woningnood, in op zich zijn er wel parallellen met de huidige tijd. Alhoewel momenteel met corona natuurlijk weer een hele gekke tijd leven. Ja. Maar er is natuurlijk ook nog steeds, er is nu eigenlijk weer woningnood. En toen was die woningnood nog veel groter.
En toen was Amsterdam een stuk kleiner en er woonden net zoveel mensen als er nu wonen.
Ja, ongeveer wel. En,
kan je nagaan.
Ja, kijk, toen woonden mensen nog. De oorlog was natuurlijk voorbij. En de oorlog was er helemaal niet doorgebouwd. Dat kon gewoon niet. Dus heel veel dingen hadden stilgelegen. Indonesië werd dus onafhankelijk. Dus er kwamen heel veel, een paar honderdduizend mensen vanuit Indonesië naar Nederland. Die bewoners kregen erbij. En tegelijkertijd, het einde van de oorlog betekende ook een soort uitbarsting van, ja, van vrijheid en ook levenslust. En mensen hadden echt helemaal geen zin meer om. Kijk, mensen wonen vaak met opa en oma, ouders en dan kleinkinderen. Dat was vaak 3 generaties in 1 huis hier in de Jordaan op 60 vierkante meter. Met z'n 10 in een woningje. Dus dat was een plankje tegen de muur timmeren om een extra bedje te maken. Ja, de mensen hadden daar genoeg van. Die wilden ruimte voor zichzelf hebben. Dat was natuurlijk ook natuurlijk de babyboom. Hè? Veel kinderen geboren. Veel mensen stapten in het huwelijksbootje. En daar moest voor gebouwd worden. Nou, dat is eerst. Was de eerste poging om dat op te lossen, zijn de westelijke tuinsteden geweest. Dus dat. Ja, dat is aan de westkant van Amsterdam.
Slotervaart,
waar Slotervaart.
Osdorp.
Osdorp, Geuzeveld. En ook Buitenveldert. Dan iets meer aan de zuidkant natuurlijk. Alleen dat bleek niet genoeg. Er was gewoon nog steeds enorme woningnood. En het moest in één klap opgelost worden. Door de Bijlmer te gaan bouwen. En de enige grond waar dat mogelijk was, was in het zuidoosten van Amsterdam, waar nog een polder, waar melkboeren, ja, echt een melkfabriek zou je kunnen zeggen van Amsterdam in die tijd. Daar kwam de melk voor onze stad vandaan.
Die flats zijn ook genoemd naar de boerderijen die daar stonden.
Niet alleen. Ze zijn allemaal wel vernoemd naar hoeven en dat soort, maar eigenlijk landelijke, uit het hele land hoor. Dus het is niet per se uit het gebied. Maar het is wel nog een referentie aan die tijd inderdaad. En die grond wilden ze hebben. Het probleem was alleen, die grond was niet van de gemeente Amsterdam. Die was van de gemeente Weesper-Karspel, was dat toen nog. Een vrij kleine gemeente. Maar die wilde van hun grond af. Die gemeente moest opgeheven worden. En toen ontstond de Bijlmermeerstrijd. De gemeente Amsterdam wilde het hebben. Maar de landelijke overheid waren veel rechtser georiënteerd. Hier was natuurlijk was linkser georiënteerd. Die wilde niet dat Amsterdam toch machtig ging worden. En wat de oplossing was om zij wilden liever dat er een hele nieuwe gemeente zou ontstaan. Of dat ze met bij Diemen zouden gaan. Of bij de gemeente over Amstel. Zodat er eigenlijk een kleiner machtsblok zou ontstaan. En niet dat Amsterdam een enorm groot machtsblok zou worden. En dat is een soort strijd tussen links en rechts geworden in de landelijke politiek.
Was dat Toxopeus tegen Den Uyl?
Ja, zeker. Ja.
En, maar Den Uyl was wethouder toen?
Er was wethouder hier in Amsterdam en die heeft zich vastgebeten.
Maar die had wel doldrieste plannen om grote wegen dwars
zeker,
door het centrum.
Zeker, ja, de tijd van de grote, ambities.
Ja, maar neem me niet kwalijk, maar met een beetje gezond verstand verzin je zoiets toch niet? Om een mooie stad als Amsterdam te verwoesten door daar grote wegen dwars door het centrum te leggen.
Ja, dat zou je nu zeggen. Vanuit mijn huidige perspectief zeg ik dat ook. Dat bedenk je niet. Maar in die tijd moet je wel nagaan dat de stad er echt by far niet zo mooi bij lag als nu. Er heel veel panden waren vervallen. En het was een nieuwe tijd. We wilden de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk net achter de rug. Ja. Dus we wilden echt. Het was tijd om dingen echt rigoureus anders te gaan doen. Alles zou beter worden. We zaten in economische groei. Het verleden telde even niet meer. En daar komen deze plannen uit voort. En Den Uyl was daar heel. Ja, het zat zeg maar wel op de meer extreme vleugel. En achteraf moeten we dolblij zijn dat dat niet door is gegaan.
Zeker.
Dat
wel, ja.
In de tijdgeest waren het niet eens zulke hele gekke plannen. Dat wordt wel eens aan voorbij gegaan. En gelukkig is dat toen wel in de jaren 60 een kanteling gekomen. Dat we ons erfgoed weer opnieuw zijn gaan waarderen. Waardoor toch uit een soort burgerbeweging is dat geweest. Waardoor het toch besloten is om heel veel plannen te laten varen. Sommige plannen niet. Nee. Maar de meeste plannen wel. Maar ik had het helemaal niet zo erg gevonden als er ergens nog een grote straat door Amsterdam zou lopen nu hoor. Ik vind het allemaal wel een beetje krap. En ik hou ook wel van een beetje van die Rotterdamse straten. Ik vind het ook wel prettig. Dus ik ben voor mij alles best wel.
We hebben de Wieboudstraat toch?
Ja, precies. Nou ja, nog een Wieboudstraat erbij had voor mij best gemogen.
En
ik vind het ook prima. Ik bedoel, Amsterdam is prachtig. Dus,
ja, daarom.
Zeker. Absoluut.
Ik vermeld nog even de echte aanleiding voor dit interview met Daan Dekker over zijn boek De Betonnen Droom. Want het boek zat namelijk in de Bijlmerbox. En die kon je voor €5 tientjes kon je die kopen bij. Die zat dan vol lokale producten die in de Bijlmer worden gemaakt. En die box is gemaakt om in coronatijden de lokale ondernemers te steunen. Dat is natuurlijk wel een aardige initiatief.
Ja, een goed initiatief, zeker.
En het is ook heel leuk dat ze jouw boek daarbij hebben gebruikt.
Ja, heel leuk. Ja, dat is natuurlijk absoluut.
Voor mensen die in Bijlmer wonen is dit echt een eye-opener. Dat vond ik trouwens zelf ook, want ik ben er natuurlijk vaak geweest. En ik heb van een afstand gevolgd hoe het daar allemaal ook misging. Maar het fijne wist ik er niet van. En dankzij jou ben ik daar nu achter gekomen. Ik kijk overigens even naar Ray van Schaffelaar die de techniek doet en nu foto's staat te maken. Maar hoe zit het met een muziekje? Nog 2 minuutjes? Nou, we kunnen nu ook wel een muziekje gaan draaien, toch? Ik wil een mooi moment, lijkt mij. Je had 2 muziekjes uitgekozen. Welke wil je het eerst horen?
Nou, laten we dan beginnen met Orville Breveld, het beste beloofd. Orville heeft zelf een tijd in Zuidoost gewoond. Ik denk nog steeds overigens. En hij heeft gewoon een ontzettend mooi nummer geschreven. En dat is een beetje je zou het zeggen, tegenwoordig is het een beetje het volkslied van de Bijlmer. En gewoon een heel mooi nummer.
We gaan luisteren.
In de arena verlies ik nooit, geen gesprek vergeet ik ooit. Want buiten mijn deur is ook mijn thuis, met schone banken en geen gespuis. Wanneer de kinderen naar school toe gaan, mag geen enkele brug voor hen openstaan. Ongeschonden, niet gepest, kind van Zuidoost verdient het best. Hier adem ik. En mijn vrienden ook, hier werk ik. Aan een mooi Zuidoost, hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd. Hier adem ik en mijn vrienden ook. Hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd. Ik zie 10 kinderen die samen spelen, samen leren, samen streven. Hun ouders afkomstig uit verre streken, die nu de wijsheid samen delen. Ik zie die kinderen wijzer worden, zelf ondernemend, zelf sport. Niets houdt hen tegen, geen angst uit kranten, want het succes ligt in hun handen. Hier adem ik en mijn vrienden ook. Hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd. Hier adem ik en mijn vrienden ook. Hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd. In de Gaasperplas zie ik mijzelf en heel de wereld, dat spreekt vanzelf. Niet vreemd of raar, maar mooi verschillend. Niet kil afwachtend, maar juist welwillend. In de Gaasperplas, daar stroomt de Rhône, maar ook de Nijl en de Amazone. Dit is van mij, mijn wonderschone Zuidoost voorbij, mijn vrije zone.
Nou, dat was het volkslied van de Bijlmer. Als ik het zo mag uitdrukken. We gaan er straks nog eentje draaien. Maar we gaan eerst nog even verder over het boek De Betonnen Droom van Daan Dekker. Want we waren gebleven bij het ontstaan. Woningnood, boerderijen onteigend, grote zandvlakte. En daar moest het dan gebeuren. Een belangrijke rol heeft ook burgemeester Van Hal gespeeld.
Absoluut.
Een zeer miskend man, mag ik wel zeggen, want in de
hij was in de oorlog verzetstrijder. Ja, gespeeld in de oorlog eigenlijk.
Bankier van het verzet.
Ja.
En, maar ja, die ellendige provo's maakten hem het leven nogal zuur.
Ja, hij is denk ik slachtoffer van zijn tijd geworden.
Ja, en, dat denk
ja,
ik
dat, dat kan sommigen overkomen. En het was ook wat stijve man. En ook nog wel heel erg... Ja, politiek correct en het moest een beetje ouderwets eigenlijk. Hij werd eigenlijk ingehaald door de tijd. En dat waren de provo's. Die wilden, moest anders. En die wilden een stem hebben. En daar zat hij niet op te wachten. En zij hebben hem toen eigenlijk vol onder vuur genomen door voor zijn huis te gaan liggen. Hij was echt de kop van Jut.
Ja, heel jammer. Die man heeft fantastische dingen gedaan. En nu ze al die standbeelden omver trekken, vind ik dat daar maar een standbeeld voor Van Hal in,
dat zou
voor in de
een,
plaats
nou ja,
moeten
we
komen.
Van Halstraat, dus de plek hebben we eigenlijk al. En,
maar niet zo'n glamorous street, hè?
Ja, maar hoeft er niet altijd op een glamorous street te staan. Nee. Dat is best een mooie straat, vind ik, de Van Halstraat.
Okay.
Ja, maar goed... ik weet overigens niet of de Van Halstraat naar hem of naar zijn broer is genoemd. Dat is wel een belangrijk detail natuurlijk, want zijn broer is...
Misschien maar naar beide.
Ik denk dat zijn broer eigenlijk, want die is gefuseerd.
We gaan even terug naar Siegfried Nassoet. Dat is de man die het heeft ontworpen. Wat mij opviel is in jouw boek dat hij werkt dan bij Stadsontwikkeling, heette het geloof ik, hè? Ja. In Amsterdam. Daar werd hij baasje.
Ja.
En op een gegeven moment werd hem dat min of meer in de schoot geworpen. Hoe ging dat in zijn werk? Want daar ben je een beetje terloops langs geschuurd.
Ja, omdat het niet helemaal. Ja, dat. Er is niet een hele. Zeg maar. Een hele duidelijke verklaring voor. Nee. Soms lopen dingen ook. Is het een soort. Ja, samenloop van omstandigheden. Nou ja, dat leer je überhaupt wel van door in dit onderwerp te zijn. Dat het allemaal een samenloop van omstandigheden is. En dat het allemaal. Ook willekeur is in zekere zin. Hoe dingen lopen. En dit is er ook wel een voorbeeld van. Hij heeft.
Had een ideaal in ieder geval.
Hij heeft na 10 jaar aan Delft gestudeerd. Hij vond er eerst daar weinig aan. Want daar werd alleen maar les gegeven door de klassieke. Grand Prix Molière. Dat was van de voorman van een Delftse school. En dat was iemand die hield van bakstenen. Van schuine daken. En die verafschuwde materialen als glas, staal. En die natuurlijk enorm in opkomst waren om daarmee te gaan bouwen. En dat ouderwetse onderwijs, in die ouderwetse visie, die had hij niet zoveel mee. En toen werd in Delft besloten dat de modernisten ook een stem op de opleiding moesten krijgen. En op dat moment werd Cornelis van Eesteren aangesteld. En Cornelis van Eesteren is natuurlijk een belangrijke naam uit de Nederlandse stedenbouw. Voormalig lid van de Stijl. En grondlegger samen met Le Corbusier van de SIAM. En de SIAM was een soort beweging van architecten en stedenbouwers en ook kunstenaars die voor de oorlog echt een einde wilden maken aan die bedompte, chaotische stad. En de term de functionele stad uitvonden. En de functionele stad stond voor gescheiden functies. Dus niet meer een straat waar het verkeer doorheen scheurde, waar winkeltjes, waar je industrie had, waar het stonk, zeker in die tijd. Ze wilden orde in de steden. Hmm. En dat wilden ze doen door heel veel groen te creëren, maar vooral de functies te scheiden. Dus een stuk met werk, een deel met woning, een deel met recreatie, maar ook het verkeer scheiden. Dus de auto's ver weg doen van de plekken waar bijvoorbeeld gewandeld werd. Dus echt van de chaos de structuur inbrengen. En die van Eesteren wilde zo de arbeiders ook een fatsoenlijke leefomgeving bieden. En daar zijn de westelijke tuinsteden uit ontstaan bijvoorbeeld. En van Eesteren werd dus docent, hoogleraar in Delft. En werd de leermeester van Siegfried Nassut. Siegfried werd studentassistent van Eesteren. En van Eesteren werd ook een soort tweede vader voor hem. Want de vader van Siegfried was die had ook aan de Burma spoorlijn gewerkt, maar had het niet overleefd. Dus die was overleden. En van Eesteren nam in zekere zin die rol op zich. Liet elke winter een mand appels bij hem bezorgen. Bracht kleding. Het was een soort. Ja, en hij gaf heel veel raad aan Siegfried. En Siegfried heeft letterlijk in een brief geschreven van. Ja, dankzij u heb ik het juiste pad in het leven gevonden. Dus die van Eesteren was ontzettend belangrijk. En die van Eesteren was hoofdstedenbouw hier in Amsterdam. Na zijn hoogleraarschap. Daar was hij net mee gestopt. Toen Siegfried daar begon in Amsterdam. Want eigenlijk alle discipelen van Eesteren werden eigenlijk zo doorgeschoven naar Amsterdam. Zodat het gedachtegoed van Eesteren hier werd voortgezet. En Siegfried was een van die paar studenten, jonge mensen. Hij was natuurlijk al iets ouder, maar afgestudeerde. Die hier de stad van nieuwe dynamiek moesten voorzien. Die de nieuwe tijd moesten brengen. Dankzij de invloed en ook macht van Eesteren kregen die jonge gasten kreeg gewoon een hele belangrijke stem. Die moesten het gaan doen. En die jonge garde, die overvleugelde eigenlijk de oude garde. En die kregen ze ook. Siegfried werkte er 3-4 jaar op de afdeling stedenbouw. Hij had pas 3-4 jaar werkervaring. En werd hij aangesteld als lid van het Bijlmermeerteam. En daar werd hij uiteindelijk het hoofd van. Dus al vrij snel. Dus hij werd eigenlijk zonder noemenswaardige werkervaring kreeg hij de opdracht om een wijk voor 100.000 mensen uit te tekenen. Dat is ongelooflijk.
Dat vond ik inderdaad het opmerkelijke. Dat hij zomaar kan bovendrijven.
Ja, dat is ook wel zijn talent, denk ik. En tegelijkertijd
zijn visie.
En zijn visie. En die nauwe band met Van Eesteren. Maar ook de tijd vroeg om iemand als hem, een idealist, die echt iets wilde maken waar de mensheid de stap vooruit zou gaan zetten. En Ja, hij kreeg het in zekere zin in zijn schoot geworpen, zou je kunnen zeggen. Ja. Sommige mensen moeten er een heel 20, 30 jaar voor werken om zo'n hoog... zoiets, zo,
functie, ja,
als
zo
je dat lukt. En hij, na een paar jaar werkervaring mocht hij dat gaan doen. Dus dat is natuurlijk fantastisch voor hem geweest. Maar het is niet één duidelijke... het is een beetje een samenloop van omstandigheden geweest.
Jouw boek opent met twee kaartjes. Eentje van Zuidoost-Azië. En dat heeft dan te maken met...
Zijn jeugd,
waar hij vandaan komt, et cetera. En het volgende kaartje is een plattegrond van de Bijlmer. En daar kun je dus heel duidelijk die honingraadvorm zien... Mm-hmm. Die ook als een soort U om dat Bijlmerpark heen is gebouwd. Mm-hmm. Wat was het bijzondere aan dat honingraad, aan die bouw?
Nou, dat die vorm nooit ergens is gebruikt. Wel vergelijkbare vormen, maar dat is een totaal nieuwe vormentaal. De langste honingraad is van maar 1,6 kilometer of zo. Dat is echt enorm groot. Dus het was heel groot. Het bijzondere is vooral van die honingraad is het sociale principe dat erachter zit. Het socialistische principe, moet ik zeggen. Ze hebben heel veel met zonmachines gewerkt. En met. Je moet bedenken dat de Bijlmer echt een soort. Bijna een, voortgekomen is dus een soort wiskundige formule. Ze hebben alles doorgerekend. Dat was toen het ideaal. We gaan alles berekenen. Zodat we. Alsof we met sommen. De ideale leefwereld kunnen scheppen. Dat was toen wel de gedachtegang in zekere zin. Dus je mocht nooit verder dan 500 meter van een metrostation wonen. Zodat je altijd dicht bij de metro was. Je moest een bepaalde zichtlijn hebben op het groen. En door de honingraadvorm kon je ervoor zorgen dat je zo dicht bij de metro woonde. En tegelijkertijd door die honingraadvorm, je zou het moeten zien... had je op een zonnige dag had iedereen minstens een half uur zon op zijn balkon.
En je kon ook niet bij elkaar naar binnen kijken.
En je kon niet bij elkaar binnenkijken, maar dat zon is wel echt, dat zegt heel veel, omdat hij vond dat iedereen recht had op zon. En iedereen dus recht had op een goede leefomgeving. En iedereen had ook, alle appartementen waren ook even groot. Iedereen moest een gelijke uitgangspositie hebben om van daaruit jezelf te ontwikkelen. Een heel,
idealistisch streven.
Heel idealistisch, gelijkheid en van daaruit jezelf ontwikkelen. Dus vandaar de honingraadvorm werd als ideale vorm gezien. En als Siegfried vond dat iets de ideale vorm was, dan moet je dat gewoon herhalen. Waarom zou je dan andere vormen gaan bedenken? Dus daarom stond de Bijlmer uit 30 honingraadflats. En dat was voor heel veel mensen ook wat verwarrend, want je raakt nogal snel de weg kwijt. Omdat alles op elkaar leek.
Ja, er zaten natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Hè? Het was natuurlijk een experiment, tot op zekere hoogte. Ja. Voortgekomen uit dat idealistische streven. Maar het ging op een gegeven moment toch mis. En ik begrijp dat, dan moet ik even kijken, dat is begonnen met Lien en Arend Balken. Die woonden er al, hè?
Dat waren de eerste bewoners. Ja, kijk, dit wordt mij natuurlijk heel vaak gevraagd, van waar is het misgegaan met de Bijlmer? Maar ik denk, dat zijn heel veel factoren. Dat is niet zo simpel te zeggen, maar wat je wel kan zeggen is dat de manier dat de ideaal eigenlijk vrij snel ingehaald werden door de praktijk. En dat was gewoon geld.
Geld?
Ja.
Het zal eens niet.
Nee, kijk, als je een plan wordt uitgetekend en dan moet het uitgevoerd gaan worden. En toen werd een contract gesloten met de bouwers. En de bouwers zagen het plan en die zeiden, ja, heel leuk dit, maar voor dit geld kunnen wij dit niet uitvoeren. Dus toen begon de eerste kruisen werden gezet door het plan. Zoveel vuilstortkokers, ja, dat wordt dan te duur. Dan doen we toch wat minder vuilstortkokers. Nou ja, wat gebeurt er dan? Dat de vuilstortkokers worden meer intensiever gebruikt, gaan verstoppen. Waardoor mensen nog verder moeten lopen naar een vuilstortkoker. Waardoor ze dat niet meer gaan doen en uiteindelijk hun vuilniszak over de reling gooien. Liften, hetzelfde verhaal, minder liften. Siegfried wilde ook helemaal geen galerijflats waar je echt voor je deur langs liep. Hij wilde portiekflats bijvoorbeeld.
Ja.
Heb je veel meer privacy. Ja, zo hebben heel veel dingen, de binnenstraat, hè, een heel belangrijk uitgangspunt.
Daar zouden allemaal winkeltjes.
Bijlmer bestaat uit allemaal uit reven eigenlijk, een soort ruitpatroon, hè, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Daar kon je overheen rijden met je auto en dan reed je van het reef zo de garage in en daar parkeerde je auto. Want Siegfried had een hekel aan de auto. En dan liep je zo door de binnenstraat, een straat die dwars door de flat liep, naar de lift en die bracht je naar de juiste etage. En dan ging je over je galerij verder naar je woning. Die binnenstraat is heel belangrijk, omdat dat het bruisende middelpunt van het ontwerp was. Daar moesten allemaal collectieve ruimtes waren daar uitgetekend. Waar mensen een bar konden openen, waar een washok was, waar een slaapplek bijvoorbeeld voor als je ouders op bezoek waren of vrienden die daar konden slapen. Dat was een collectieve ruimte waar mensen konden klaverjassen, een collectieve ruimte die als crash moest functioneren. Dat was echt zeg maar het bruisende middelpunt van de flat. Ja. Alleen dat werd dus heel erg karig uitgevoerd, omdat het gewoon anders niet betaalbaar was. Dus zijn een tal van dingen in het originele ontwerp zijn gewijzigd.
Dat moet voor Siegfried naar Zoet een grote teleurstelling zijn
geweest.
Ja, dat
geweest. Was heel. Ja, dan komt dus politiek om de hoek kijken. En dan moet je dus vechten voor je ontwerp. En daar was hij niet super goed in. Dus dat is een van de factoren waar het al, zeg maar. Het werd natuurlijk heel mooi verkocht. Het was een dure wijk, echt. Hè, hoge middenhuur. Dus het was echt veel duurder om in de Bijlmer te gaan wonen dan hier in de binnenstad. Kan je nu niet meer voorstellen, nee. Maar dat was wel zo.
Ja.
En ja, die brochures die waren prachtig. Glimmend papier, prachtige maquettes. Er werd teksten, bombastische tekst van wonen in het Central Park. Dus de link met New York werd gelegd.
Toekomst te huur staat er.
Toekomst te huur. De Nachtegaal zouden gaan zingen. Het was allemaal prachtig.
De brochure van de Federatie van Amsterdamse Woningbouwverenigingen, waarin de Bijlmer wordt gepresenteerd als het nieuwe woonparadijs.
Ja, dat was zo. Ja, dat werd het wel gezien. En mensen vonden het toch tegenvallen toen ze daar daadwerkelijk kwamen te wonen. Daarbij komt dat er in de uitvoering ook heel veel dingen. En daar is ook Siegfried wel een schuldige in, denk ik. Of schuldige is een groot woord. Maar
aandeel.
Nou, het was geen groot communicator. Dus in je uitvoering moet het ook allemaal goed op elkaar afgestemd zijn. Daar was hij natuurlijk lang niet alleen verantwoordelijk voor. Maar je moet nagaan, je hebt een plan. En dan gaan allemaal verschillende afdelingen. Je had de afdeling bruggen, die ging de bruggen maken. De afdeling groen ging de parken doen, et cetera.
Er was ook iemand die had een heel groen plan. Wie was er ook weer? Die had een heel groen plan gemaakt. En daar is hij 2 jaar mee bezig geweest. En het werd op een gegeven moment van tafel geveegd.
Ja, dat gebeurde dan dus. Nou ja, dat iemand binnen het team van Siegfried dan een groen plan gemaakt. En dan kreeg de afdeling groen. En die ging dan weer een eigen ontwerp maken. Dat gebeurde ook. Maar wat ook gebeurde is dat er zeg maar verschillende afdelingen de verantwoordelijkheid kregen. Maar elke afdeling heeft ook een andere geldstroom. Daardoor waren de flats binnen de kortste keer eigenlijk al gebouwd. Die als een tierenlier werden uit de grond gestampt. Dat kon je wel aan industriële bouwers overlaten.
Ja, ja.
Maar de rest, er was nog geen winkels. Er waren nog geen winkels. Er was nog geen groen eigenlijk. De metro zou pas in 1975 afgebouwd worden. Dus 7 jaar na de oplevering van de eerste. Dus er was nog geen goede wegverbinding. Dus je woonde gewoon op een modderig eiland.
Maar echt pionieren.
Ja, dat is echt pionieren. En, ja, god, er zijn mensen die daarvan houden. Maar heel veel mensen, als je een hoge huur betaalt, die denken, ja, leuk, maar ik heb een prachtige folder gelezen waarin ik woon in een groen paradijs. En ik zit hier nu op een modderig eiland zonder voorzieningen. Ik heb wel een hele grote woning, dat wel. Met constant stromend warm water, wat toen luxe was. Maar er zit ook heel veel nadelen aan. Ik vertrek weer. En zo vertrokken heel veel pioniers die de energie brachten om van de Bijlmer echt iets te maken. Die wilde echt een nieuw. Die had echt bewust voor die Bijlmer gekozen. Van, dit wordt onze plek waar wij een nieuwe samenleving gaan creëren. Die vertrokken weer. En die energie had je eigenlijk wel nodig om die wijk verder te brengen. En je kreeg leegstand. En die leegstand werd opgevuld door mensen die juist niet bewust voor de Bijlmer kozen, maar niet voor de Bijlmer kozen, omdat het de enige plek was waar woningen leeg stonden. Dus,
en dan krijg je
de mensen die veel minder betrokkenheid hebben bij die wijk. Ja. En die zien het als een doorgangshuis. Ja, en daar kom je in een visueuze cirkel terecht. En dan is de Bijlmer, het heeft ontzettend lang geduurd voordat ze daar uitgekomen zijn.
Ik ga even een stukje voorlezen.
Doe dat.
Hoofdstuk 6. De mode van de jaren 70 zat just maatrijk als gegoten. Een blouse om het brede bovenlichaam. Daaronder een wijde broek, zijn brutale ogen achter grote brillenglazen. Met brani en een baard liep hij door de buurt, die steeds meer vorm begon te krijgen. Als hij thuis was, schonk hij zichzelf graag een goed glas whisky in. De verlosser van de Bijlmer werd de Surinamer door sommige Bijlbewoners genoemd. Een wat bombastische typering voor een man die anderen juist omschreven als een lawaai-papegaai. Waar iedereen het over eens was, Yusu zorgde voor reuring in de Bijlmer. Hij gaf mensen die niet gehoord werden een stem. Als ik het verder lees, kom ik erachter dat hij in feite de aanleiding is geweest tot de verloedering.
Ja, nee.
Ga ik nu heel kort door de bocht?
Ja, ga je wel te kort door de bocht, ja.
Oké, maar neem een ruimere bocht.
Ik denk niet hij. de politieke situatie heeft tot de verloedering geleid. En dan doe ik vooral op de onafhankelijkheid van Suriname,
ja.
1975. Waardoor de Nederlandse overheid had helemaal niet goed nagedacht over dat er mogelijk een hele grote stroom Surinamers, ja, Nederlanders eigenlijk, hè, die hadden gewoon een Nederlands paspoort. Landgenoten dus, zoals zichzelf ook omschreven. Naar Nederland zouden komen, omdat ze hier zekerheid hadden. Er waren gewoon veel spanningen in Suriname tussen de Hindoestanen en de Creolen. Dus er werd toch gevreesd voor een bloedige strijd. En er was heel veel economische onzekerheid. Wat als Suriname onafhankelijk wordt? Hoe zeker is de toekomst van ons land? Dus die mensen kozen voor veiligheid en gingen naar Nederland toe. Begin jaren 70. Dat was echt een exodus.
Er waren er 50.000 en dat werden er 120, geloof ik. 120.000.
Ja, dat waren echt veel. En Nederland was er helemaal niet op berekend. Dan ook helemaal geen huisvesting voor die mensen geregeld. Dus er werden eerst allemaal in alle haast pensions opgezet. Ook hier in de Amsterdamse binnenstad. En dat waren gewoon pensions die er... Ja, dat was geen fatsoenlijke huisvesting. Niet zoals je eigenlijk je landgenoten, of wie dan ook, moeten huisvesten. En daar waren de Surinamers, en ik denk ook terecht, heel erg nijdig over. Zeker toen op een gegeven moment gezegd wordt, Amsterdam zit vol, Rotterdam zit vol, Den Haag zit vol, we plaatsen jullie in, bij wijze van spreken, Zierikzee. Ja, daar zaten de mensen helemaal niet op te wachten. Die wilden bij een familie in de buurt in Amsterdam wonen. Dus Just Maatrijk was een van de mensen die was al eerder naar Nederland gekomen. En die woonde in de Bijlmer. En die zag dat. En die dacht van, ik moet opkomen voor mijn volk eigenlijk. En het speelde mee dat de woningen in de Bijlmer werden beheerd door woningcorporaties. 16 als ik me niet vergis. En 15 van die 16 corporaties zeiden, bij ons zijn 10% mogen Surinamers in onze woningen, niet meer. Terwijl er wel leegstand was. Ze waren bang dat hun door de komst van veel Surinamers de flats gingen verloederen. Dat is gewoon discriminatie eigenlijk. Dat is gewoon discriminatie. En Maatrijk was gewoon iemand...
Actueel onderwerp nu.
Dat is zeker een actueel onderwerp. Namelijk goed om die geschiedenis te kennen, denk ik. En Maatrijk heeft gezegd, dat pikken wij niet. Wij gaan actie ondernemen. En hij heeft toen op een zekere dag, volgens mij 73, 74... de flat Gliphoeven gekraakt met een paar mede-activisten. Heeft daar al in 100 gekraakte woningen. Mensen landen op Schiphol, Surinamers. Werden er opgehaald in een busje en werden direct in die woning geplaatst. En zo is dat eigenlijk de eerste echte zwarte flat van de Bijlmer geworden. Alleen die flat raakte daardoor ook wel in verval, omdat het gewoon overbewoond was. En mensen kwamen, bij wijze van spreken, woonden echt in de middenlanden van Suriname. En die kwamen opeens op 9 hoog in een betonnen flat terecht. Een heel andere woonomstandigheden. De Gliphoeven kreeg al snel een slechte naam ook, omdat het gewoon in verval raakte. En die slechte naam, dat kwam natuurlijk ook in de pers. Daardoor kwam de Bijlmer nog slechter erop te staan.
Een glijdende schaal.
Dat zette het nog verder in gang. Waardoor weer mensen, weer de pioniers die nog woonden, ook weer vertrokken.
Ja.
Nieuwkomers lieten mensen kozen niet meer voor de Bijlmer omdat ze daar wilden wonen. En daardoor kwamen nog meer, eigenlijk de mensen die allemaal vanuit het buitenland naar Nederland kwamen, die konden een plek vinden in de Bijlmer. En zo werd de Bijlmer ook een multiculturele wijk. Dat begon eigenlijk daar in de flat Gliphoeven. En dat heeft zich langzaam als een olievlek over de hele Bijlmer verspreid.
Goed, we hadden 2 muziekjes beloofd. Eentje hebben we er gehad. Wat wordt de volgende?
Ja, dat refereert eigenlijk hieraan.
Dat is een mooie timing.
Ja, zeker. Bitte Visie van de Funmasters. Dat is Kaseko-muziek, Surinaamse muziek. En ik heb later nog voor de VPRO nog een radiodocumentaire over de flat Gliphoeven gemaakt. Toen ben ik echt nog verder in de geschiedenis van die wijk gedoken. En je had daar de beste Kaseko-feestjes.
Dat moet gezegd.
Ja, heel veel drank, veel dansen. Het zweet dat van het plafond druipt. Ja, heerlijk toch? Dus laten we naar gaan luisteren.
Oké, we gaan dansen.
Avec des visio. Chariot. Bon, divisio. Yanga, yanga,
Mayanga yanga, majaji vauma vaka maluwa. Mawe diviso, majaji vauma vaka maluwa.
We diviso, jaji vauma vaka maluwa. Yanga viso,
ogwa samaka,
jaji vauma vaka maluwa.
Si. Diviso, majaki vauma vaka maluwa. Mayanga miso, majaki vauma vaka maluwa.
We diviso, majaki vauma vaka maluwa.
Kogwa nikei,
yanga miso, majaki vauma vaka maluwa.
Yanga yanga, majaki vauma vaka maluwa. Awe diviso. Majaji vauma vaka maluwa.
We diviso, jaji vauma vaka maluwa.
Si.
Yanga viso, jaji vauma vaka maluwa.
Bogwaza maka. David, Talia.
De Fun Masters. Mooi nummer, prachtig. Er is overigens nog een nummer over de Bijlmer gemaakt. En dat staat op pagina 95 in jouw boek De Betonnen Droom. En dat is een nummer uit het televisieprogramma Het Schaap met de Vijf Poten. Het nummer heet De Bijlmer Meer. Mag ik even iets citeren daaruit?
Ja, zingen mag ook.
Zingen, nou dat... ik weet de melodie niet, anders zou ik het voor je doen. Waar nog de wind het stof verstuift over het kale land, waar nou de bulldozer nog schuift door een woestijn van zand, daar zal straks stoer en nieuwerwets een trotse wijk verrijzen met grote grijze torenflats, nog mooier dan paleizen. En ik kijk uit mijn vensterraam op het gewemel neer, met op mijn lippen deze naam, Bijlmermeer, Bijlmermeer. Nou, dat pakte dus anders uit, want ik las ook in het boek dat... Toen die toestroom van Surinamers kwam, mensen die inderdaad min of meer rechtstreeks vanuit het oerwoud op Negenhoog kwamen te wonen, dat die de deuren van de keukenkastjes eruit sloopten en daar een kip in zetten en daar kippengaas voor deden en die avond de kip nog slachten en op een open vuurtje in de kamer gingen braden.
Ja, dat gebeurde, ja. Ja, dat soort dingen gebeurden. Ja, maar die mensen namen gewoon een... Kijk, er komen veel mensen van erfwoningen in Suriname. Als je in Paramaribo bent, heb je veel erfwoningen. Dat waren eigenlijk vroeger waar had je het grote huis aan de straat was voor de rijke familie. En daarachter had je het erf waar de armeren een plek kregen. En dat was gewoon echt het buitenleven eigenlijk. Dus kleine woningen, maar wel een dat erf waar je buiten... En daar werd ook vaak gewoon een vuurtje gemaakt bijvoorbeeld om voor de bereiding van het eten. En dat werd eigenlijk gekopieerd in een flat door de keukenkastje naar eruit te slopen... en daar gewoon een vuurtje te maken in de woonkamer. En dan gewoon gaas voor de kast te spannen en daar de kippen voor de komende dagen in te plaatsen. Ja, het is creatief... laat ons zien hoe de overgang natuurlijk was van gewoon echt een heel ander leven. En dat op zich is dat niet goed aangepakt gewoon. Die mensen werden ook helemaal niet begeleid of zo. Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel een grote, het is gewoon ontzettend grote overgang.
Nou ja, een ongelooflijk cultuurverschil. Want ja. Ik bedoel, als je niet weet waar de vuilcontainer is, dan gooi je het maar over het balkon en het bankstel er nog een keer achteraan.
Ja,
ja dan.
Nou ja, daar moet ik ook wel bij zeggen. Kijk, dat in de flat Gliphoeven kwamen natuurlijk ook wel de juiste mensen terecht die ook al niet de sterkste netwerken hadden. Want dan had je ergens anders in Nederland al een woning kunnen vinden of zo. Dus het was ook al. Het waren niet de rijkste mensen uit Suriname die in die flat gingen wonen. Dus het waren juist de mensen dus die ook juist in die erfwoningen dus woonden. Of die echt letterlijk uit de binnenlanden kwamen. En zelfs nog nooit in Paramaribo waren geweest. En voor het eerst naar Paramaribo meteen doorvlogen naar juist de mensen die dus misschien wel het meest hulpbehoevend waren. Die kwamen zo flat. En tegelijkertijd die mensen, want het was natuurlijk waar het zijn wereld, die mensen vonden het geweldig. Want het was een plek waar ze, dat schrijf ik ook in het boek, waar ze langzaam afscheid konden nemen van Suriname en konden wennen aan Nederland. Het was een plek waar ze met elkaar zaten. Er was heel veel sociale controle. Ze hielpen elkaar. De deuren stonden open. Er waren dus goede feestjes. In de binnenstraat werd tropisch fruit verkocht. Het was ook een hele warme plek. Alleen tegelijkertijd was ook door de. Ja, er waren soms 20 mensen die in één flat woonden. Dus dat is gewoon te veel. Dat gaat niet. En daardoor ontstond ook het verval. Maar belangrijker nog is ook wel de komst van de heroïne naar Amsterdam. En die kwam ook op die plek terecht. En dat leidde echt het. Ja, dat was wel echt funest. Dus ook voor de Belmen natuurlijk ontzettend. De heroïne heeft de Belmen heel veel pijn gedaan en heel veel schade berokkend. Dus. Ik denk, die eerste jaren, als ik dan mensen bespreek die er gewoond hebben, die er opgegroeid zijn, dat zijn echt hele warme herinneringen aan. Het strookt niet met het beeld dat de buitenwereld had van die flat. Maar iedereen zegt ook wel, het takelde wel snel af. En juist de mensen die konden vertrokken en de mensen die eigenlijk niet konden, die bleven achter. En er kwam ook steeds meer drugs in die flat. Verslaafd, dus het aantal diefstallen nam toe.
En dus criminaliteit. Ik las dat
er. Ja, zeker, ja.
Een jonge man die die volgde dan een dame die in de flat stapte. Drukte dan op de stopknop.
Ja.
Beroofde de dame.
Ja.
En ging dan op de zevende eruit. Ja. Terwijl zij naar de negende moest of zoiets. En dan was alles kwijt.
Ja, dat soort dingen gebeurden. Het werd een onveilige plek. Zeker in richting de jaren 80, begin jaren 80 was het echt een beetje een no-go area.
Want de junks lagen ook in die binnenstraat.
Ja, dat heeft te maken hier met dat de focus was niet meer op de Belmer. Maar de Belmer was alweer. De stadsbestuur was alweer met hele andere dingen bezig. En Fontijn was toen werd de burgemeester. En dit is voor mij begin jaren 80. En de Stopra werd geopend. Die wilde gewoon een goede verbinding tussen Centraal Station en de Stopra. Daar moest je heen kunnen lopen. En de Zeedijk was toen het middelpunt van de heroïnehandel.
Ja. Café de Dijk, toch?
Ja, het waren beruchte plekken. En de Chinezen stonden eigenlijk aan het hoofd van die handel. Want die brachten de drugs naar Nederland voornamelijk. Maar veel Surinamers die moeite hadden om werk te vinden, die kwamen in de tussenhandel terecht. En op een gegeven moment werd die Zeedijk echt schoongeveegd. Het waren echt vege acties. Dat was gewoon de ene kant van de Zeedijk kwam de ME, zeg maar. En die gingen letterlijk als een soort bezem door die straat. En iedereen die ze konden werd opgepakt. En zo stapten, een paar honderd meter verderop had je het metrohalte. En mensen stapten op de metro, de dealers en ook de gebruikers. En die gingen naar de Belmer. Want daar werd je met rust gelaten. Het was ver uit het zicht. Dus het gemeente stadsbestuur dacht ook van laat het maar daar. Dan hebben we in ieder geval in de binnenstad geen last van. En zo ontstond rond de flat Gliphoeven werd echt de dealplek van Europa bijna. Er kwamen echt uit Frankrijk, uit België, uit Duitsland kwamen daar mensen heen rijden om hun heroïne of wat voor drugs ook te kopen. Het lag vol op een gegeven moment met junks. En naalden overal. Het werd gewoon echt een hele onprettige, onheimische plek met mensen ook veel criminaliteit. En het zijn wel echt de zwarte jaren van de Belmer werd dat. Ja,
vond Siegfried Nassoet, de bouwmeester, van deze verloedering?
Ja, dat heeft natuurlijk enorm pijn gedaan. Hij heeft zich daar. Ja, dit is
heeft u zich daarover uitgelaten?
Nee, dat is dus het ding. Je hebt mensen die. Die dan. Hun hart openen en je hebt juist mensen die dichtschieten. En hij was wel van het laatste. Hij heeft echt zijn letterlijk. In de jaren 80 is hij van een op de andere dag eigenlijk gestopt bij de gemeente Amsterdam.
En toen is hij lekker naar Australië gegaan met zijn vrouw?
Ja, hij heeft eerst nog een paar jaar. Hij heeft tot halverwege de jaren 80 voor de afdeling stadsontwikkeling gewerkt. En is toen van de ene op de andere dag is hij vertrokken. Hij heeft zijn spullen achtergelaten. Eigenlijk niemand gedag gezegd. Nooit meer teruggekomen. Was echt depressief, mede ook, ook door de trauma's van de Burma-spoorlijn, maar ook door het mislukken van zijn levenswerk. Want ja. Hij heeft zijn hele leven nergens anders aan gewerkt dan aan de Belmer eigenlijk.
Triest.
En hij, na 2-3 jaar depressief thuis te hebben gezeten, heeft hij besloten om met zijn vrouw naar Australië te reizen en daardoor de Outbacks te gaan trekken. En toen hij terugkwam was zijn baard ongeveer tot op zijn knieën gegroeid. Hij heeft echt de vrijheid die hij in Nelson heeft hij daar weer gepakt en gevonden ook. Dus daar heeft hij zichzelf weer ervonden. Door weer die vrijheid op te zoeken. Door in de natuur te zijn. En toen hij terug is gekeerd heeft hij eigenlijk nooit... Hij heeft nooit meer iets over de Belmer willen zeggen. Geen lezingen, geen interviews. Hij wilde er niks meer mee te maken hebben. Omdat het had toch het gevoel dat ook de schuld in zijn schoenen was geschoven. En dat deed hem heel veel pijn. Het deed hem pijn natuurlijk dat zijn... Ja, dat kan je ook wel voorstellen als je ergens je hele leven aan werkt. Ja. Dan kan je beter een boek schrijven waar je 2 jaar over doet. Ja. En als het afgekraakt wordt, kun je altijd weer een nieuw boek schrijven. Maar
We gaan in ieder geval nog een standbeeld oprichten. En dat doen we dan in de Bijlmer voor Siegfried.
Ja, er is wel een tunneltje naar hem vernoemd.
Dat is iets.
Ja, ik hoop dat de activisten daar niet meer...
Dan hebben we natuurlijk nog de Bijlmer ramp. Maar ja, daar is nu genoeg, daar is voldoende over bekend. Of kun jij vertellen wie die mensen in die witte pakken waren?
Nee, dat kan ik niet vertellen, nee. Oh, hey. Maar de Belmer is natuurlijk wel een cruciaal moment geweest in de geschiedenis van de Belmer. Omdat het wel eigenlijk een kantelpunt is geweest. Ja. Daarna kwam de focus op de Belmer te liggen. Toen zijn ze ook echt aan de slag gegaan. Dus ook heeft ook de sloop ingeluid in zekere zin.
Ja.
En niet door de ramp zelf hoor, maar het was wel het moment van we moeten nu iets gaan doen. En we hadden al zoveel geprobeerd. En toen werd echt besloten, we gaan slopen, we gaan weer terug naar laagbouw.
Ja.
We gaan het.
Maar we hebben nu de Ziggo Dome en de Arena en het winkelcentrum Amsterdam Support. Dus het gaat nu een stuk beter.
Het gaat zeker een stuk beter. Nee, ik denk, ik zeg altijd, de Belmer heeft een hele lastige puberteit gehad, maar is nu een volwassen wijk geworden. Met zijn uitdagingen nog, maar de mensen in de Belmer zijn echt trots op hun wijk. Er zijn echt nog genoeg uitdagingen hoor, maar het gaat gewoon, als je kijkt waar de buurt vandaan komt, gaat het echt ontzettend goed en dat is heel knap. En ik denk dat het de veerkracht van de bewoners is dat ze toch een manier hebben gevonden om een fijne en ook, het is een beetje een voorloper geworden bijna. Echt een melting pot waar mensen met elkaar leven en waar je ook de nieuwe cultuur vindt, waar heel veel talent vandaan komt.
Zeker in deze tijd heel belangrijk.
Zeker.
Oftewel, eind goed, al goed.
Ja, laten we
dan
eindigen.
Dat betekent dan ook het einde van dit interview. Ik dank je wel, Daan Dekker, voor jouw aanwezigheid bij Paperback Radio om te vertellen over de betonnen droom. Een eye-opener voor iedereen die iets met bouwkunde te maken heeft, of in de Bijlmer woont, of er meer van wil weten. De betonnen droom, Daan Dekker. Hartelijk dank. Dit was Paperback Radio. Op naar de volgende.